Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kunnen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag zullen wij dat doen. We gaan onder meer luisteren naar de meditatie van paus Franciscus die hij gegeven heeft op zondag 3 mei, de vierde zondag van Pasen, waar wij in het evangelie zeg maar het beeld van Jezus als de goede herder hebben gehoord en hij mediteert daarover. We gaan ook kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen en daardoor zullen we ook kunnen stilstaan bij een ridderorde eigenlijk die sterk verbonden is met het Vaticaan. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Laten we dus eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend. En dan gaan we vooral kijken naar de zaterdag, 2 mei is dat, en dan zien we dat hij onder meer kardinaal Marc Ouellet heeft ontvangen, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook kardinaal Gualtiero Bassetti, de aartsbisschop van Perugia, Città della Pieve in Italië, die ook voorzitter is van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Monsignor Ambrogio Spreafico, de bisschop van Frosinone Veroli Ferentino in Italië. En kardinaal Giovanni Angelo Becciu, speciaal afgevaardigde bij de soevereine en militaire orde van Malta. En dit natuurlijk onder meer naar aanleiding van het overlijden van hun grootmeester. En daar kunnen we het zeker straks over hebben. We gaan een beetje kijken naar het leven van die grootmeester en we gaan ook eens stilstaan bij de geschiedenis van de soevereine en militaire orde van Malta. Sommigen onder u hebben hen misschien al eens ontmoet, onder meer misschien op bedevaart in Lourdes bijvoorbeeld, want daar gaan ze ook regelmatig naartoe. En we gaan daar even bij stilstaan wat die orde nu juist inhoudt, wat zij juist doen, wat hun geschiedenis is en dus ook het leven van de grootmeester die recentelijk overleden is, gaan we bekijken. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we luisteren naar paus Franciscus tijdens de meditatie die hij gaf op zondag 3 mei en waar hij mediteert over het beeld van Jezus als de goede herder, maar vooral ook de verschillende stemmen die wij kunnen onderscheiden in ons geestelijk leven. Luisteren wij naar paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La quarta domenica di Pasqua che celebriamo oggi.
De vierde zondag van Pasen die wij vandaag vieren, is toegewijd aan Jezus de goede herder. Het evangelie vertelt ons, de schapen luisteren naar zijn stem Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. De Heer roept ons bij naam. Hij roept ons omdat Hij van ons houdt. Maar, zegt het Evangelie opnieuw, er zijn ook andere stemmen die niet gevolgd moeten worden. Die van dieven en rovers, die het kwaad willen. Deze verschillende stemmen klinken in ons. Er is de stem van God, die op een vriendelijke wijze tot het geweten spreekt. En er is ook de verleidelijke stem die tot het kwaad leidt. Hoe kunnen wij nu de stem van de goede herder herkennen van die van de dief? Hoe kunnen we die onderscheiden? Hoe kunnen we Gods ingave onderscheiden van de suggesties van de boze? Men kan leren om deze twee stemmen te onderscheiden. Ze spreken eigenlijk twee verschillende talen. Dat wil zeggen, ze hebben een tegenovergestelde manier om aan ons hart aan te kloppen. Ze spreken verschillende talen. Net zoals we weten hoe we de ene taal van een andere kunnen onderscheiden, kunnen we ook de stem van God en de stem van de boze onderscheiden van elkaar. De stem van God verplicht nooit. God stelt zichzelf voor. Hij legt zichzelf niet op. In plaats daarvan, in tegenoverstelling, verleidt de boze stem, bestormt, dwingt. Hij wekt oogverblindende illusies op, verleidt met emoties, maar is van voorbijgaande aard. En in het begin vleit het ons. Het doet ons geloven dat wij almachtig zijn. Maar daarna laat het ons leeg achter en beschuldigt het ons. Je bent niets waard. De stem van God corrigeert ons met zoveel geduld, maar moedigt ons altijd aan, troost ons, het voedt altijd de hoop. De stem van God is een stem die uitzicht biedt. In plaats daarvan, tegenover, neemt de stem van het kwaad juist mee naar een muur, zet je in de hoek. Nog een verschil. De stem van de vijand leidt ons af van het heden en wil dat wij ons richten op de angsten van de toekomst of het verdriet van het verleden. De vijand wil het heden niet. Het brengt de bitterheid, de herinneringen aan geleden onrechtvaardigheid, aan degenen die ons gekwetst hebben. Zoveel slechte herinneringen brengt het naar boven. De stem van God spreekt tot het heden. Nu kun je het goede doen. Nu kan je de creativiteit van de liefde uitoefenen. Nu kun je afstand doen van spijt en wroeging die je hart gevangen houden. Het bezielt ons. Het brengt ons naar voren, vooruit. Maar het spreekt tot het heden. Het nu. Nogmaals, de twee stemmen roepen bij ons verschillende vragen op. Wat van God komt, zal zijn wat is goed voor mij. In plaats daarvan zal de verleider aandringen op een andere vraag. Wat heb ik zin om te doen? Hoe ik mij voel. De boze stem draait altijd om het ego. Zijn impulsen, zijn behoeften, alles onmiddellijk. Het is als de gril van kinderen. Alles en nu. De stem van God belooft daarentegen nooit een vreugde voor een lage prijs. Hij nodigt ons uit om verder te gaan dan ons ego, om het ware goed te vinden. De vrede. Laten we niet vergeten, het kwaad geeft ons nooit rust. Het veroorzaakt eerder waanzin en laat daarna bitterheid achter. Dat is de stijl van het kwaad. De stem van God en die van de verleider spreken ook in verschillende omgevingen, toestanden. De vijand geeft de voorkeur aan duisternis, leugens, roddels. De Heer houdt van het zonlicht, de waarheid, een oprechte transparantie. De vijand zal tegen ons zeggen, sluit jezelf maar op in jezelf. Niemand begrijpt en luistert naar jou. Vertrouwt je niet. God, integendeel, nodigt ons uit om ons open te stellen, duidelijk te zijn, te vertrouwen op God en op anderen. Dierbare broeders en zusters, in deze tijd leiden zoveel gedachten en zorgen ons ertoe om weer in onszelf te treden. Laten we aandacht besteden aan de stemmen die ons hart bereiken. Laten we ons afvragen waar ze vandaan komen. Laten we de genade vragen om de stem van de goede herder te herkennen en te volgen, die ons uit deze kluwen van het egoïsme haalt en ons naar de weiden van de ware vrijheid leidt. Mogen onze lieve vrouw, moeder van de goede raad, ons onderscheidingsvermogen begeleiden. De paus spreekt dus over de twee stemmen die we kunnen onderscheiden, de twee geluiden die we kunnen onderscheiden in ons hart, in onze beleving en in ons geestelijk leven. En hij schetst heel duidelijk wat de kenmerken zijn van de ene stem en de kenmerken van de andere. Ze zijn tegenovergesteld aan elkaar. Het ene brengt rust, verlichting, vrede, aanvaarding, gehoorzaamheid en alle andere deugden die eruit voortkomen. De andere stem brengt misschien een soort van hevigheid teweeg in het eerste moment, maar laat ons al heel snel teleurgesteld, onvervuld, leeg en in de duisternis achter. Die twee zaken, die twee geluiden, moeten we leren onderscheiden in ons geestelijk leven. En zo de wil van God onderscheiden in ons eigen leven. Wat is mijn roeping? Hoe kan ik de stem van de goede herder volgen, zodat ik zeker langs die smalle deur die Jezus Christus is, uiteindelijk hem kan volgen en het eeuwig leven kan binnengaan. Mooie meditatie van Paus Franciscus die we even met een gepast lied kunnen overwegen. En daarna zullen we het wat uitgebreider hebben over dus het leven van de grootmeester van de Orde van Malta die recent overleden is en gaan we het ook hebben over de geschiedenis van deze ridderorde. Dat is voor zo dadelijk.
Mijn Heere beschermt heel mijn leven. Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, misschien een iets wat geschiedkundigere aflevering van Radio Vaticaan. En dit naar aanleiding van het overlijden van Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, de grootmeester van de soevereine orde van Malta, die zeer recent op 75-jarige leeftijd is overleden. We gaan even stilstaan bij de geschiedenis van deze orde, die sommigen onder u misschien wel zullen kennen. En om er zeker van te zijn dat we geen fabels vertellen, zijn we gaan ons onderzoek gaan baseren op de teksten die beschikbaar zijn op de website van de Soevereine en Militaire Orde van Malta in België. En daar leren we onder meer dat het ontstaan van de orde teruggaat tot het jaar 1048. Naar het schijnt zouden kooplieden van de vroegere maritieme republiek Amalfi toestemming van de kalif van Egypte hebben gekregen om in Jeruzalem een kerk, een abdij en een hospitaal te bouwen, waar zieke pelgrims, ongeacht hun ras of religie, werden verpleegd. De hospitaalridders van Sint-Jan van Jeruzalem, een kloostergemeenschap die zich toelegde op het beheer van het hospitaal voor hulp aan pelgrims in het Heilig Land, werd onafhankelijk onder leiding van zijn stichter, de zalige Gerardus. Bij een op 15 februari 1113 uitgevaardigde bul plaatste paus Paschalis II het hospitaal van Sint-Jan onder de bescherming van de Heilige Stoel. Hierdoor werd hij gemachtigd om de leiders van de orde vrij te kiezen, zonder inmenging van andere leken of religieuze overheden. Krachtens deze bul werd het hospitaal een religieuze lekenorde. Alle ridders waren gebonden door de drie kloostergeloften: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Door het handvest van het Koninkrijk Jeruzalem werd de orde verplicht de militaire verdediging van de zieken en de pelgrims en tevens de bescherming van haar medische centra en van de belangrijkste routes op zich te nemen. Naast haar taak in de ziekenverpleging aanvaarde de orde ook de rol van verdediger van het christendom. U kent hen misschien door het bekende Malteserkruis, het achtpuntige kruis, is ook het symbool van de hospitaalactiviteiten van de orde. Het Latijnse kruis is het symbool van de militaire en soevereine activiteiten. In 1291, na de val van Akko en het verlies van het Heilig Land, verplaatste de hospitaalorde van Sint-Jan zich naar haar hoofdkwartier en haar hospitaal naar Limassol op het eiland Cyprus, waar de orde reeds sinds 1210 aanwezig was dankzij het verkrijgen van grote bezittingen en de toekenning van handelsrechten en voorrechten. De orde bleef haar opdracht in de ziekenverpleging trouw en stichtte nieuwe ziekenhuizen. Ze maakten gebruik van de strategische ligging van het eiland en bouwde een vloot ter bescherming van de pelgrims die zich naar het heilig land begaven. Door het toenemend aantal leden in heel Europa werd de structuur van de orde verstevigd. Zij verkreeg nieuwe bezittingen langs de oevers van de Middellandse Zee, waaronder de grote haven van Famagusta, de stad Nicosia en talrijke commanderijen. Door de groeiende instabiliteit van Cyprus werd verdere uitbreiding op het eiland onmogelijk en beschouwden de hospitaalridders het eiland Rhodos als de meest geschikte plaats om er het hoofdkwartier van de Orde van Sint-Jan te vestigen. Plaatsvervangende meesters bleven nog gedurende een eeuw aanwezig op Cyprus om er de priorijen en commanderijen, in 1374 waren dat er meer dan 60, te besturen. En halverwege de 15e eeuw werden zij teruggeroepen naar het hoofdkwartier op Rhodos. Onder leiding van grootmeester Fra Fulke de Villare landden de ridders van de orde van Sint-Jan op het eiland Rhodos in 1307. Na het eiland te hebben verworven in 1310 vestigden zij er hun hoofdkwartier. Hierdoor werd het noodzakelijk om te beschikken over een zeemacht ter verdediging van de christelijke wereld. De orde bouwde dan ook een machtige vloot die actief was in de oostelijke zeeën en daar deelnam aan talloze, vaak beroemde veldslagen ter verdediging van het christendom. De uit pauselijke besluiten voortvloeiende onafhankelijkheid van de orde tegenover andere staten, alsook haar algemeen erkend recht tot het werven en onderhouden van een strijdmacht en tot het benoemen van ambassadeurs, vormen de grondslag van haar internationale soevereiniteit. Vanaf het begin van de 14e eeuw werden de instituten van de orde en de ridders, die op Rhodos uit alle delen van Europa aankwamen, gegroepeerd per taal, lingua. Aanvankelijk waren er 7 talen: Provence, Auvergne, Frankrijk, Italië, Aragon, Navarra, Engeland met Ierland en Schotland en Duitsland. In 1492 werd een 8e taal toegevoegd, die van Castilië en Portugal. Elke lingua bestond uit prioraten en grootprioraten, baleien en commanderijen. De orde werd bestuurd door de grootmeester, de prins van Rhodos en de raad. Ze gaf een eigen munt uit en onderhield diplomatieke betrekkingen met andere staten. De hoogste functies van de orde werden toegekend aan vertegenwoordigers van verschillende lingua en ook de zetel van de orde, het convent, was samengesteld uit leden van die verschillende lingua, allen religieuzen van diverse nationaliteiten. Na een 6 maanden durend beleg en bloedige gevechten tegen de vloot en het leger van Sultan Suleiman II de Grote, moesten de ridders zich in 1523 uiteindelijk overgeven en konden ze Rhodos met militaire eer verlaten. De orde bleef meerdere jaren verstoken van grondgebied. Tot grootmeester Fra Philippe de Villers de Lis-Adamant in 1530 bezit nam van het eiland Malta, dat keizer Karel V aan de orde had afgestaan met de goedkeuring van paus Clemens VII. Er werd bepaald dat de orde neutraal diende te blijven bij conflicten tussen christelijke staten. In 1565 verdedigden de ridders, aangevoerd door grootmeester Fra Jean de la Valette, het eiland tijdens het lange beleg van de Turken tussen 18 mei en 8 september 1565. Na deze overwinning worden de stad en de haven van Valletta gebouwd, genoemd naar de stichter, grootmeester Fra Jean de la Valette. De ridders voeren belangrijke bouwprojecten uit, die het uitzicht van Malta vormgeven. Paleizen en kerken, nieuwe vestingwerken en fantastische tuinen. De architectuur en het kunstmecenaat bloeien. Op het eiland wordt een nieuw groot ziekenhuis gebouwd dat als een van de best georganiseerde en meest efficiënte ter wereld werd beschouwd. Er wordt een school voor anatomie gesticht en later ook een medische faculteit. De orde draagt in het bijzonder bij aan de ontwikkeling van de oogheelkunde en de farmacologie. Naast de activiteiten nam de orde gedurende meerdere eeuwen ook deel aan de belangrijkste militaire operaties in de Middellandse Zee, ter bestrijding van de Ottomaanse marine en de Noord-Afrikaanse piraten. Door deel te nemen aan een zeer bekende zeeslag, die van Lepanto in 1571, droeg de vloot van de orde bij aan de overwinning van de christelijke vloot, die een einde maakte aan de Ottomaanse expansie in Europa. Twee eeuwen later, bij de veldtocht naar Egypte in 1798, werd Malta vanwege zijn strategische ligging bezet door, jawel, Napoleon Bonaparte. De ridders waren gedwongen het eiland te verlaten, onder meer op grond van de regel die hen verbood om strijd te voeren tegen andere christenen. Het verdrag van Amiens van 1802 bevestigde weliswaar de soevereine rechten van de orde op het eiland Malta, maar dit werd nooit toegepast. Na tijdelijk verbleven te hebben in Messina, Catania en Ferrara, vestigde de orde zich in 1834 definitief in Rome, waar zij het Palazzo Magistrale of Palazzo di Malta in bezit heeft. In de tweede helft van de 19e eeuw wordt de oorspronkelijke opdracht van hulpverlening en verpleging opnieuw de hoofdtaak van de orde. In de vorige eeuw wordt die taak nog uitgebreid door de bijdragen van de grootpriorijen en de nationale verenigingen die in vele landen overal ter wereld actief zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en ook tijdens de Tweede Wereldoorlog onder grootmeester Fra Ludovico Chigi Albani della Rovere vinden hulpverlening en ziekenverpleging op grote schaal plaats. De activiteiten werden verder uitgebouwd onder leiding van grootmeester Fra Angelo de Mogana di Colonia en Fra Andrew Bertie, ten einde de meest afgelegen regio's van de planeet te bereiken. Dan hebben ze zowat de geschiedenis bereikt tot het jaar 2008. Als rechtspersoon naar internationaal publiek recht beschikt de orde over een eigen grondwet en eigen instellingen. Zij heeft haar eigen paspoorten en postzegels. De orde onderhoudt ook diplomatieke betrekkingen met meer dan 104 landen, waarvan vele ook niet katholiek. En ze wordt officieel vertegenwoordigd bij de belangrijkste Europese staten, de Europese Commissie en de belangrijkste internationale organisaties. Doordat de Orde van Malta neutraal en apolitiek is, kan zij als bemiddelaar optreden tussen staten die in een conflict verwikkeld zijn. En dat geeft ons toch een beetje een beeld van wat dat nu eigenlijk inhoudt, die soevereine en militaire orde van Malta, wat hun ontstaansgeschiedenis is en welke taken zij vandaag de dag ook nog vervullen. Enerzijds belangrijk diplomatiek werk en anderzijds zeker ook ziekenverzorging, omdat het altijd centraal heeft gestaan in hun spiritualiteit. We gaan samen met Paus Franciscus eerst het Regina Caeli bidden en daarna zullen we nog even stilstaan bij het leven van Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto. Dat is voor zo dadelijk. We bidden eerst samen met de Paus het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriuisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
En zoals beloofd zullen we dus nog even stilstaan bij het leven van Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguineto. Hij was sinds 2 jaar grootmeester van de soevereine en militaire orde van Malta en overleed op 75-jarige leeftijd na een periode van ziekte te Rome. Het is zo dat hij dus in mei 2018, nadat Fra Matthew Festing gevraagd werd om zijn functie neer te leggen, aan het hoofd kwam van de orde. Hij kreeg vooral van Paus Franciscus de opdracht om de orde ingrijpend te hervormen en ook de eenheid en gemeenschap onder de verschillende afdelingen te versterken. Als nieuwe grootmeester maakte hij vooral werk van de bevordering van het religieuze leven, van de gewijde leden van de orde, ook de uitbouw van modern en transparant financieel beheer en de versterking van de rol van vrouwen binnen de orde was voor hem belangrijk. Della Torre werd op 9 december 1944 in Rome geboren. Hij is afkomstig uit een adellijke familie die oorspronkelijk uit Treviso afkomstig is en die sterke banden heeft met het Vaticaan. Als we even kijken, zijn vader bijvoorbeeld was graaf Paolo Della Torre, de derde graaf van Sanguineto, kunsthistoricus en directeur-generaal van de Vaticaanse musea van 1961 tot 1975. Zijn broer Giuseppe Della Torre was een advocaat en voorzitter van het tribunaal van Vaticaanstad en voorheen luitenant-generaal van de Orde van het Heilig Graf. En zijn grootvader Giuseppe Della Torre was een journalist, maar ook hoofdredacteur van de Vaticaanse krant L'Osservatore Romano van 1920 tot 1960. Della Torre studeerde christelijke archeologie en kunstgeschiedenis aan de Sapienza Universiteit te Rome. Hij bekleedde academische functies aan de pauselijke Urbaniana Universiteit, waar hij klassiek Grieks doseerde, en als hoofdbibliothecaris en archivaris dienst deed. Hij publiceerde verschillende academische geschriften over middeleeuwse kunstgeschiedenis en werd als een expert op dit gebied beschouwd. Hij was ook een groot muziekliefhebber, met name had hij een grote liefde voor Italiaanse opera. En zijn kennis van muziek werd nog door de Times of Malta beschreven als wonderbaarlijk. Paus Benedictus XVI, toen hij nog kardinaal was, vertrouwde ooit de zorg van zijn kat toe aan Della Torre, terwijl hij weg was uit het Vaticaan. In 1985 werd hij ridder van eer en devotie van de soevereine militaire orde van Malta. En deze maken eigenlijk de derde tak uit van de orde, die bestaat uit 3 standen. 8 jaar later, in 1993, zou hij de plechtige gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afleggen als ridder van justitie. En dat is de eerste stand. De eerste stand omvat de leden, enkel mannen, die de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid hebben afgelegd en uit dien hoofde streven naar christelijke volmaaktheid. Kerkrechtelijk gezien worden zij gezien als religieuzen, maar zijn niet verplicht om in een gemeenschap of communiteit te leven. Deze zogeheten geprofeste leden voeren voorafgaand aan hun naam de aanduiding Fra. U kan ze herkennen en dat is natuurlijk een beetje heraldiek, aan een witte rozenkrans om hun wapenschild met het Malteserkruis daarachter. Het is trouwens ook enkel uit deze stand dat een grootmeester kan gekozen worden of de plaatsvervangende grootcommandeur. Er is nog een tweede stand, de leden die in obedientie leven, dat wil zeggen dat zij de plechtige gehoorzaamheidsbelofte hebben afgelegd. In 1994 werd hij verkozen tot grootprior van Lombardije in Venetië, tot 1999, en daarna werd hij lid van de Soevereine Raad, die voor 5 jaar wordt gekozen door het generaal kapitel. In 2004 werd hij tot grootcommandeur van de orde verkozen. 4 jaar later landcommandant en automatisch ook luitenant ad interim, waarnemend hoofd van de orde, toen Andrew Bertie op 7 februari liever overleed. Hij was de 78ste grootmeester. Dan werd Fra Matthew Festing gekozen en op 24 januari 2009 werd Della Torre grootprior van Rome en dan uiteindelijk gekozen tot grootmeester op 2 mei 2018. Een beetje een meer historische aflevering van Radio Vaticaan, maar toch interessant om even te blijven stilstaan bij die orde die in de loop van de hele geschiedenis, maar ook vandaag de dag nog, een hele sterke band heeft met Rome, met het Vaticaan en ook een hele sterke spiritualiteit heeft, religieus van oorsprong, maar die ook in de caritas sterk geworteld is. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op dit programma. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. Daar gaan we naar luisteren en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.